Neshama is het levensbeginsel, waar wij geen ander woord dan geest voor hebben. Hè? Maar beter is om het woord geest te gebruiken voor de vertaling van het Hebreeuwse ruach, want dat is het meest voorkomende woord wat met geest vertaald wordt. En dat is inderdaad gewoon het actieve denken. Niet een of ander geheimzinnig deel van de mens ergens van waar zou dat zitten. Nee, het is gewoon zijn denken. En dat noemen wij ook geestelijk leven, geestelijke activiteit. Er is niks mystieks aan hoor. Het is gewoon het denken van de mens. De bedoeling is dat die mens zich onderwerpt aan het denken Gods, waardoor de geest van God in hem actief wordt. En het punt is nu dat het de bedoeling is dat men heilige geest ontvangt. En is de vraag, is dat weer wat anders? En is het antwoord ja en nee. En daar zit de moeilijkheid. Want het is niet wat anders. Want het blijft gewoon zo dat van Adam af van de mens geëist werd of verwacht werd dat hij zou geloven en dus dat die geest van God in hem zou zijn. En dat zijn denkwijze en daarmee ook zijn handelwijze zou overeenkomen met of onderworpen zijn aan God. Dat is ook zo. Maar de gedachte is vervolgens dan dat leven Gods en die goddelijke natuur, zal ik dan maar zeggen, dat die gegeven wordt, gegeven wordt in ieder geval aan, ik noem maar een van die mensen, bijvoorbeeld aan de Heer Jezus dus. Bijvoorbeeld aan de Heer Jezus. Als je nou één gelovige moet noemen uit de Bijbel als voorbeeld, dan noem je dus inderdaad de Heer Jezus. Dat kan niet missen. En van hem wordt gezegd dat hij weliswaar zijn leven en zijn identiteit aflegde, want dat deed hij. Ja, maar daar staat het toch? En dat hij vervolgens gevuld werd met de identiteit van zijn hemelse vader, van God dus, die gesproken had. Er is ook niks magisch aan, niks onbegrijpers, niks mystieks, want het was gewoon via het woord. Men maakt daar een mystiek verhaal van, maar het was het niet. Jezus van Nazareth werd gevuld met het woord van God, het geschreven woord. Gewoon puur de oud-testamentische schriften. En daar leefde hij uit. In die zin was hij vol des Heiligen Geestes. In die zin. En het resultaat was dat hij als gelovige weliswaar door de wereld verworpen werd, want de wereld is per definitie ongelovig, deze oude schepping, die wil namelijk niet luisteren, wil ook niet een holle wereld zijn, maar in tegendeel een bolle, zodat er binnenin die wereld geen plaats is. Ze kunnen je dus alleen maar buiten werpen. Denk daar maar eens over na. Dat gebeurt dus ook eigenlijk. Ze prijzen de hemel in zelf, maar goed. Dus de Heer Jezus werd inderdaad verworpen als de gelovige en werd op grond van zijn geloof gedood. Dat was de enige echte reden. Toch? Ja, noem eens een ander, er is toch geen ander? Ze noemden wel anderen, maar dit is de enige echte reden. Omdat hij gelovige was, daarom zo lastig voor zijn tijdgenoten. Maar hij werd gedood. Maar omdat hij gedood werd, juist vanwege dat hij met Gods geest gevuld werd, stond hij dus ook weer uit de dood op. We mogen van de Godheid verwachten dat hij zoiets dan ook inderdaad doet. Toch? Hij stond dus uit de dood op. En eigenlijk is het zo dat sindsdien, of op grond daarvan, die geest waardoor Christus uit de dood opstond, de geest waarmee hij vervuld was of werd, dat sindsdien die geest genoemd wordt Heilige Geest. En daar heb ik niet mee gezegd dat het begrip dus niet eerder in de Bijbel voorkomt, want dat is wel zo. Maar dan nog is dat zo omdat het verband houdt met de opstanding van Christus. En dan heet het Heilige Geest, want heilig heeft de betekenis van rein en van geïsoleerd. Dat wil zeggen apart gezet. En daarmee ook rein, dat komt dus met elkaar overeen. En dat moet je inderdaad zeggen over de geest, namelijk het opstandingsleven van Christus, die heet dus Heilige Geest. Dat is de geest die zich inderdaad onderscheidt van de geest zoals die in deze oude wereld is. Een geest die verontreinigd is, een denken wat verontreinigd is enzovoort. Verduisterd zijn zij in het verstand, weet u wel, en al dat soort dingen meer. En de gedachte is dan dat die Heilige Geest is het leven, het denken, het woord, logos, is het leven van de opgewekte Christus. Zodat de term Heilige Geest gebruikt wordt uitdrukkelijk in verband met opstanding uit de dood en dus in verband met de nieuwe schepping.
Dus David schreef al vooruit toen hij zei, neem de Heilige Geest niet van mij.
Ja, dat is leuk dat u het zegt, want dat is, nou, die tekst die u noemt, dat is uit Psalm 51, neem uw Heilige Geest niet van mij. Het is precies de eerste keer dat de uitdrukking in de Bijbel voorkomt. De eerste keer, Psalm 51, ben je al in het midden van de Bijbel en ver voorbij het midden van het Oude Testament. En pas dan staat er voor de eerste keer deze uitdrukking Heilige Geest. En in de mond van David, maar u weet, dat was de mond van de Heer Jezus uiteraard. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Toen had ik laatst een hele discussie over of u die geest dan wel of niet al had. En met antwoord is erop eigenlijk, dat maakt weinig uit. Ging er om dat hij hem daarna ook nog zou hebben. Begrijp je wel? En als we dan echt dieper op ingaan, wordt het nogal theoretisch. Want dan moet ik zeggen, inderdaad, die geest had hij al. Het is dezelfde geest. Het is de geest Gods. Het is het onvergankelijk leven Gods. Dat is wel waar. Maar het heet daar Heilige Geest, juist vanwege de opstanding. En juist vanwege dat die geest dus niet werd weggenomen. Daarom heet het zo. En de uitdrukking Heilige Geest daar, de toevoeging van het begrip Heilige, is eigenlijk al een aanduiding van de vervulling van dat gebed. Neem uw Heilige Geest niet van mij, in de zin van neem uw opstandingsgeest niet van mij, oftewel laat mij uit de dood opstaan. Nou, daar ging het toch om. Nou, en de andere plaats in de Bijbel krijgen we nog, want dat is Jesaja 63, waar is de enige andere plaats in het Oude Testament waar de Heilige Geest genoemd wordt, deze uitdrukking genoemd wordt, en dan wordt het gezegd vanuit de dagen van de wederkomst van Christus. Waar terugkijkend gezegd wordt over Israël, zij hebben zijn Heilige Geest smarte aangedaan. En wat dat betekent? Wel, dat betekent inderdaad dat ze de opgewekte Christus, jazeker, dat ze de opgewekte Christus verworpen hebben. Niet gekruist hebben, maar dat ze hem verworpen hebben na Pinksteren. Ter gelegenheid van en daarna. Want wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen zal hem vergeven worden. Maar wie gesproken zal hebben tegen de Heilige Geest zal hem niet vergeven worden. Dat is wat Israël gedaan heeft. Ze hebben namelijk de opgewekte Christus, de Heilige Geest dus, ze hebben de opgewekte Christus verworpen. Oftewel, ze hebben het opstandingsleven van Christus verworpen, zo kun je het ook zeggen. Dus nou is de vraag, wat is dat voor geest hier? Is dat Heilige Geest? Ja, dat is het wel, maar het wordt uitdrukkelijk niet zo genoemd. Waarom niet? Omdat het daar niet in de eerste plaats over gaat. Het gaat niet in de eerste plaats over opstanding, maar het gaat over de algemene gedachte dat God zichzelf bekend maakt aan de mens en aan het volk. Dat wil zeggen, hij geeft hun zijn geest. Of, kan het ook anders zeggen, hij geeft hun zijn geest. Kan je ook opvatten als, hij maakt hen bekend alles wat hij zelf ook weet. Of hij onderwijst hen van zijn wegen. Want God maakt aan Mozes zijn wegen bekend en aan Israël zijn daden of zoiets. Het is hetzelfde als hij geeft zijn geest. Het is niet hetzelfde als hij geeft zijn Heilige Geest. Want als je zegt hij geeft zijn Heilige Geest, betekent dat heel uitdrukkelijk hij geeft zijn opstandingsleven, het leven van de nieuwe schepping. De wijze waarop dat gebeurt is wel gelijk, namelijk God maakt zich bekend. Onder het oude verbond of onder het nieuwe, het maakt niet uit, hij maakt zich bekend. Hij openbaart hen zijn woord, oftewel, hij brengt hen het evangelie. Maar er zit verschil in uitdrukking. Het is dezelfde geest, het is de geest Gods, het is het onvergankelijk leven Gods, enzovoorts. Maar de uitdrukking is verschillend, omdat het dan gebruikt wordt in een ander verband. En met een ander gewicht. Net zo goed als dat wij weten dat Christus dezelfde is als Jezus, en toch hebben die termen een totaal verschillend gewicht. Of gevoelswaarde, of hoe je dat maar noemt. Maar het is hetzelfde. Hij is dezelfde. Het is niet hetzelfde. Jezus is niet hetzelfde als Christus, maar Jezus is wel dezelfde als Christus. Dat begrijpt u toch, hè? Jezus is degene die mens werd, de naam van de mens. Bij zijn geboorte op aarde kreeg hij die naam en hij stierf ook. Jezus is de naam van de mens. Christus is de naam of titel van degene die door God gezalfd is als de eersteling en de koning en hoge priester van de nieuwe schepping. Dat maakt nogal verschil. Jezus heeft meer te maken met vernedering dus. En Christus heeft meer te maken met de verhoging daarna. En zo hebben we de naam Heer, oftewel Jehovah, die heeft te maken met verhoging in het algemeen. Die wordt helemaal niet vernederd. Dat is degene die vanuit de hoge neerziet en vanuit de hoge zijn hand uitstrekt, want die heeft heel lange armen, weet u wel. Van die telescooparmen zijn, dat weet u toch, hè? Zo staat het toch in de Bijbel? Dat zijn arm strekt of rekt, niet alleen uitstrekt, maar strekt in de zin van uitrekt. Of er staat dat hij de hemelen buigt naar de aarde, dat gebeurt ook, maar dat komt hetzelfde neer. Dat wil zeggen, vanuit de hemel bemoeit hij zich met de dingen op de aarde en grijpt daarbij in. Maar hij blijft de hoge, Jehovah, de naam boven alle namen enzovoorts. Dus we hebben die namen verschillende betekenissen, maar ze zijn de aanduiding van dezelfde. En zo is het met dit begrip Ruach hier in vers 5 van Jesaja 42. Het is de geest Gods, het is dezelfde geest uit Genesis 1 vers 2, waar hij voor het eerst genoemd wordt. Maar als er later sprake is van heilige geest, is het ook dezelfde geest, maar dan in een andere verband. Dat staat er in verband met de opstanding, dat is het verhaal, ja. Vandaar dat op Maria gezegd, de heilige geest zal over u komen. Wat betekent dat? Dat is antwoord op haar vraag. Ze zegt, hoe kan dat gebeuren? Want dan werd ik geen man bekend. En dan wordt er gezegd, de heilige geest zal over u komen. Dat wil zeggen, Maria van nature ben je dood. Er is geen leven in je. Er kan geen leven in je zijn. Dat is onmogelijk. Maar de heilige geest komt. En de heilige geest is de term niet alleen voor leven. Maar voor leven uit de dood. Opstandingsleven. En daarmee is het tegelijkertijd een profetie over de opstanding van Christus later. Ja, dat herhaalt zich dus. Maar vandaar dat die uitdrukking gebruikt kan worden. Nou, terug dan naar Jesaja 42. De gedachte is dan, dan moet ik de oorspronkelijke gedachte van het vers weer oppakken. De gedachte is dan dat God degene is die de dingen uitbreidt, groter maakt en daarbij tegelijkertijd, want het is dezelfde actie, leven geeft. Hij maakt de dingen groter door leven te geven. Hij maakt de schepping, de hemelen, de aarde, door daarin te blazen, oftewel door zijn leven, zijn uitspansel, zijn geest, als je maar vroeg, maakt me nou niet uit, daarin te geven, wel hetzelfde doet. Wel, diezelfde God die dat doet, doet dat ook in verband met het volk en met de mensen die op de aarde wonen. Hij had iets gegeven aan Israël, maar hij blaast daar als het ware in en geeft er zijn leven in en tegelijkertijd breidt zich dat uit. Namelijk, niet alleen over Israël, maar ook over de volkeren. Het wordt groter. En zo kun je de gemeente zeker beschouwen. Het eigenaardige is trouwens, dat is een ander verhaal natuurlijk, maar het eigenaardige is dat als je ergens in blaast, zodat het opgeblazen wordt en groter wordt, dan schijnt het dunner te worden en ijler te worden, maar de omtrek, de grootte, neemt toe. Het gewicht niet, maar de grootte wel. En het wordt ook minder zichtbaar ook, hè? Op de duur ziet het helemaal niet meer. Nou, zo is het met de gemeente eigenlijk ook. Daarin is meer geest gegeven dan ooit tevoren aan Israël. Maar eigenlijk in de wereld betekent het minder. Voor de wereld is Israël van belang. Maar de gemeente is hoger en dus ook groter, maar voor de wereld weer van minder belang. Dat is ook het effect van het opblazen, oftewel geest daarin geven. Nou, is misschien iets moeilijk, maar vooruit. Maar het klopt wel, hè? Ja. Ja, dacht ik ook. Goed. Nou, dan staat er dus, na deze inleiding van vers 5, staat er dan in vers 6, dat diezelfde God die de dingen uitbreidt en uitspant en leven geeft, dat diezelfde God die zegt in vers 6, ik, de Heere, ik, Jehovah, ik, de Eeuwige, ik, degene die leven geeft, in de naam Jehovah zit het begrip leven immers, hè? Van het begrip van bestaan ook. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid, en ik zal u bij uw hand grijpen, en ik zal u behoeden, en ik zal u geven tot verbond des volks, tot licht der heidenen. En daar gaat het om. Want oorspronkelijk is deze, degene tot wie gesproken wordt, is uiteraard de Heer Jezus, de Messias, de knecht des Heren uit vers 1. Tot hem wordt gesproken en tot hem wordt gezegd dat hij geroepen is in gerechtigheid, dat hij bij de hand gegrepen wordt, als u het mij vraagt, de rechter. De rechterhand, hè? Natuurlijk. En dan wordt het hem gezegd, ik zal u behoeden, ik zal u geven tot verbond des volks, tot licht der heiden. En daar gaat het om. Het is een uitbreiding. Niet alleen is hij degene, is hij de verlosser van het volk, zal ik dan maar zeggen, of het licht van het volk, maar hij is het licht van de heidenen. Het is meer dan het volk alleen, het zijn ook de heidenen. En dat wordt dan verder toegelicht in het daaropvolgende verse. U moet daarbij bedenken dat deze dingen inderdaad gezegd worden tot de knecht des Heren. Let op, dat er staat ik de Heren, Jehovah, dat is de hoge naam. En die spreekt tot de knecht en dat is uiteraard een heel stuk lager. En de knecht des Heren is eigenlijk degene die mens werd en hier op aarde leefde en stierf. Ik zou dan moeten verwijzen naar Filippenzen 2, waar staat dat hij de gestaltenis Gods was, maar het geen roof geacht heeft zichzelf te ledigen. Hoort u nou wat ik zeg, of niet? Merkt u ook wat ik zeg dan? Ik zei dat hij de gestaltenis Gods was, en het geen roof heeft geacht zichzelf te ledigen. Nee, diezelfde woorden staan er ook, maar ze staan in een andere volgorde en dan begrijpen we ze niet. Ik zei we, want ik begreep het ook nooit. Maar zo zit dat. Zal ik het eens even lezen? Het gaat mij erom dat daar staat natuurlijk dat de Heere Jezus dienstknecht werd. Toen hij mens werd, hij heeft de gestalte is van een dienstknecht aangenomen. En de mensen gelijk geworden zijnde enzovoorts. Dus als we praten over de knecht des Heren, hebben we het over de Heer Jezus als mens. En tot die knecht wordt gesproken door degene die in de hemel thuis hoort, Jehovah dus. Ik heb u bij uw hand gevat enzovoorts. Hè? Daar gaat het om. Dat bedoelde ik te zeggen, maar laat ik dan even op het andere aspect ingaan van Filippenzen 2. Dat is ook nooit weg. Waar het misverstand ontstaat door de tussenzinnen. En we brengen de verkeerde zinnen met elkaar in verband dikwijls. Filippenzen 2, vers 6 en 7. Want we lezen dan vers 6, mooi afgesloten geheel. Daar staat die in de gestalte is God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn. Punt. En even is hetzelfde als gelijk, dat weet u, hè? En dan zeggen het was geen roof om Goden gelijk te zijn. Nee, maar dat is het niet. Dat is niet de gedachte. Dat geen roof achter, dat die roof, dat slaat niet op dat hij God gelijk was. Want roof is als iemand wat afgenomen wordt. Maar en hem werd wat afgenomen. De Heer Jezus werd beroofd, als het ware. Maar hij zag het niet als roof. Vanwege het gevoel wat in hem was, vers 5, voorgaande vers. Want waarvan werd hij beroofd? Hè? Juist, dat is hem, ja. Hij werd beroofd van zijn godheid. Hij werd namelijk mens. Maar hij heeft het niet als roof geacht. Dus je moet voortaan die zinnen goed onderverdelen. Je moet lezen. Die in de gestalte is God zijn er geen roof geacht, heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf geledigd. Vertaald met vernietigd, maar er staat nou eenmaal geledigd. Oftewel, hij legde zijn godheid af, hij liet het zich afnemen, oftewel hij gaf het op en hij zag het niet als een gebrek, als een tekortkoming of als een, nou, offer, misschien mag ik het woord dan niet gebruiken. Maar hij zag het in ieder geval niet als roof. Hij zag het niet alsof hij tekort gedaan werd. Hij werd tekort gedaan, maar hij zag het niet zo. Waarom niet? vanwege zijn gezindheid. Volgaande verse. Dat gevoelen zij in u het welk ook in Christus Jezus was, die namelijk zichzelf vernederd heeft. Er komt overeen met alle voorgaande verzen. En voornamelijk komt het overeen met vers 3. Namelijk, door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. En ieder ziet toe op het, zit niet op het zijne, niet alleen op het zijne, is de betekenis. Maar ieder ziet ook op hetgeen der andere is. Want dat gevoelen zij u, het welk in Christus Jezus was, die zag ook niet alleen op het zijne, maar ook op dat wat des anderen was. En heeft zich terwille van die ander geledigd, is de gedachte. Hij gaf dus wat op. Niet in de zin van, hé, nou hebben ze me wat afgenomen. Maar in tegendeel, hij vernederde zich, hij kwam om Gods wil te doen, hij werd de knecht des Heren enzovoorts. Waarbij hij dus een lagere positie innam dan hem oorspronkelijk toekwam, maar hij beschouwde het niet als roof. Dat is de gedachte. Achteraf denk ik wel, hoe is het mogelijk dat je er jarenlang overheen leest en het niet begrijpt, hè? En het anders ziet. En dan moeite doet om vers 6 uit te leggen. Maar vers 6 kun je niet uitleggen. Want het is gewoon een verkeerde verdeling van versen eigenlijk. Hè? Je zou ook kunnen zeggen. Hoewel hij de gestaltenis Gods was. Heeft hij het geen roof geacht om zichzelf te ledigen. Om die godheid af te leggen. Nou, dan staat er. Hij maar heeft zichzelf geledigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. En hoe ziet die gestalte eruit? Wat is de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf? Een mens, dat staat er gewoon achter. Zie je wel? Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen, namelijk. En staat er, maar dat heeft weer de functie van namelijk. Is de mens gelijk geworden. De mens is namelijk een dienstknecht, per definitie, een slaaf. In het algemeen, omdat hij onderworpen is aan God, nederig is, ootmoedig dient te zijn. Kortom, hij neemt een lage positie in overeenstemming met de voorgaande verse. Maar in het algemeen is de mens ook een slaaf, omdat hij slaaf is van zonde en wet enzovoorts. En u dient dan te bedenken dat de Heer Jezus kwam in gelijkheid des zondige vleesjes en inderdaad onder de wet. Beide dingen staan in de Bijbel. Ik citeer het met opzet zo, want sommige mensen schrikken altijd als je die dingen zegt. Maar het staat gewoon zo in de Bijbel. Hij kwam in gelijkheid, niet in gelijkheid des vleeses, maar in gelijkheid des zondige vleeses. Dus alle effecten die de zonde heeft op het vlees van de natuurlijke mens, diezelfde effecten waren er ook in het vlees van de Heere Jezus. Want hij kwam in gelijkheid des zondige vleeses.
En de
Heer
Jezus kwam toch niet
zonde? Nee, dat is waar. Maar hij werd wel voor ons tot zonde gemaakt. Kijk, zie je hoe kritisch het is hoe je het zegt, hè? En hoe nauwkeurig je het ook zegt. Het is ook van belang om het nauwkeurig te verstaan. Hij was geen zondaar, maar hij werd wel tot zondaar gerekend. Hij was feitelijk, de facto noem men zoiets, geen zondaar. Maar de jure, dat wil zeggen rechtens, was hij dat wel. En dat zijn twee begrippen, ik haal het expres aan zo uit het Latijn, omdat dat de termen zijn die gebruikt worden. Bij de rechtspleging ook, hè. Want of je de jure iets bent, is nog wat anders dan of je de facto dat ook bent, hè. In feite was hij geen zondaar, en dat werd ook gezegd. Zelfs door een man die we in dit verband helemaal niet kunnen wantrouwen, die zei namelijk, ik vind geen schuld in hem. Er was hem wel wat aangelegen om het wel te vinden, maar hij kon het toch niet vinden en zei het ook. Maar de jure beschouwde hij hem wel als een schuldenaar, want hij veroordeelde hem wel. Dat zijn twee dingen. Nou, zo is het met de Heer Jezus. Hij was geen zondaar, maar hij werd wel tot zondaar gerekend. En God rekende hem ook als zondaar. En zelfs hij zelf beschouwde zich als zondaar en zei tegen u... Tegen u alleen heb ik gezondigd. Dat is diezelfde psalm 51, als ik me goed herinner. Diezelfde psalm 51 van neem uw heilige geest niet van mij. Diezelfde psalm zegt tegen u alleen heb ik gezondigd. Ja.
Ja, ik bedoel psalm 51. Dat noemt geen
Ja. Dat zou je daarmee in verband kunnen brengen, ja. Hij wordt niet als goed beschouwd. Het goede van de Heer Jezus in dat verband is dat hij gelovig is. Ik heb het al vaker gezegd. Ik ben ook een beetje opgegroeid met de gedachte. Dat zal aan mij gelegen, maar opgegroeid met de gedachte van. Wij worden behouden door de Heer Jezus, want de Heer Jezus heeft de wet volbracht. En dan verstond ik dan onder. Hij heeft zich aan de wet gehouden. Wat een onzinnige gedachte is, want het was niet eens zo. Hij werd juist door degene die zich aan de wet hielden veroordeeld. Dus dat klopt dus bepaald niet. In ieder geval is dat een omstreden zaak. He? En bovendien, wat maakt mij dat uit of hij de wet houdt? Daar word ik niet behouden van. Het is ook niet zo. Hij werd niet behouden of de Heer Jezus werd niet opgewekt en is gezeten aan Gods rechterhand omdat hij zo netjes geleefd heeft. Maar omdat hij geloofde. Op grond van geloof. Want hij werd wel degelijk door God, en daar gaat het maar om, de jure, dus tot zondaar gerekend. God beschouwde hem als zondaar. En daarom stierf hij ook aan het kruis. En droeg in ieder geval daar mijn zonde, dus was hij als zondaar gerekend. En als hij niet tot zondaar gerekend werd, dan ben ik het nog. En zal het ook altijd blijven. Want dan moet het mij toegerekend worden. Mijn eigen zonde wel te verstaan. Maar ze worden mij niet toegerekend. Ja, mij worden ze niet toegerekend, maar ze worden hem toegerekend. Dus moet hij als zondaar beschouwd worden. Bij die gelegenheid althans, en in ieder geval tijdens zijn omwandeling op aarde tot met zijn kruisiging. Dat is de gedachte. Waarom stond hij dan wel op uit de dood en ontving hij toch ook als Jezus van Nazareth eeuwig leven? Op grond van geloof. En eigenlijk, ik wou er net niet op ingaan, maar ik doe het nou toch maar. Eigenlijk is het zo dat als er staat in de Hebreeënbrief, hij is ons in alles gelijk geworden, dezelfde dingen verzocht, doch uitgenomen de zonde, is dat niet eens de aanduiding van hoe noemen ze dat, overtredingen of iets dergelijks, zonde in die zin, maar zonde in de zin van ongeloof. Want dat is de zonde waardoor de mens verloren gaat, ongeloof. En van de Heer Jezus staat dan, hij is ons alles gelijk geworden, doch uitgenomen de zonde. Dat betekent niet dat hij geen zondaar was in de normale betekenis van het woord, want dat was hij nou juist wel. Hij droeg mijn zonde namelijk. Maar de gedachte is dat ondanks de verzoekingen die op hem afkwamen, hij toch trouw bleef aan het woord van God. Hij is in alles verzocht geworden, gelijk als ook wij, doch uitgenomen de zonde. Wil zeggen, hij heeft dezelfde verzoekingen als wij ondergaan, maar hij is niet tot ongeloof of ontrouw aan het woord gekomen. En de bedoeling is dat wij dus ook trouw blijven aan het woord. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet, maar de geest wel. Dat wil zeggen, het denken wel. Anders moet ik Romeinen 7 nog aanhalen, waar de apostel Paulus dat uitlegt. Hij zegt, met het vlees kan ik het niet, maar met de geest. Dat wil zeggen, met mijn denken, niks heilige geest, gewoon geest. Met mijn denken kan ik mij onderwerpen aan de wet Gods. En kan ik ermee instemmen en zeggen, inderdaad, de wet Gods is heilig, rechtvaardig en goed enzovoorts. Nou, om dat laatste gaat het. Dat men die wet, of het woord Gods in het algemeen, want daar gaat het natuurlijk om, onderschrijft en daaruit leeft. Niet in de zin van doen wat de Bijbel zegt, maar in de algemene betekenis van dat men het woord Gods gelooft en daar zijn vertrouwen op gesteld heeft. En dat is wat van de Heer gezegd wordt. Hij is verzocht geworden, maar heeft zich aan het woord gehouden. Want de zonde waardoor een mens verloren gaat, is die van ongeloof. En die rechtvaardigheid waardoor Christus opgewekt is, die ene rechtvaardigheid uit Romeinen 5, is geloof. Want door één misdaad is de zonde in de wereld gekomen, maar door één rechtvaardigheid is de leven en gerechtigheid gekomen enzovoorts. Wel, die ene rechtvaardigheid is geloof. De zonde van Adam staat tegenover het geloof van Jezus Christus. Ik hoop het. Ja, ik hoop dat. Ik sta nu te denken, zou ik dat wel gezegd hebben? Ik maak me altijd zorgen of ik het wel gezegd heb. Het zou zo jammer zijn als het niet zo was, hè? Ja, ik niet, dus nou goed. Maar zo zit dat, ja. Maar hoe dat nou ook zij, het gaat erom dat de Heer Jezus oorspronkelijk inderdaad de gestalte is Gods was, maar hij heeft zichzelf geledigd, heeft het een en ander afgelegd, vrijwillig, met een volvaardig gemoed, zou Petrus zeggen, in een heel ander verband, maar wel met betrekking tot dezelfde dingen, namelijk om de schepper te dienen, heeft dus de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is vernederd geworden, gehoorzaam geworden, oftewel gelovig geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. En dan ben ik weer terug in Jesaja 42. Trouwens, Filippenzen 2 heb ik nog één vers door moeten lezen, want daar staat dat niet alleen Israël, maar alle volkeren, waar ook ter wereld, zich zouden buigen voor die naam. Nou, hier staat in Jesaja 42, ik, en dan komt de naam, ik, Jehovah, heb u geroepen, en dat wordt dan gezegd tot de knecht uit vers 1, en dus tot de gestaltenis van een dienstknecht uit Filippenzen 2, tot de Heere Jezus dus, of nog sterker, tot Jezus van Nazareth. Ik heb u geroepen in gerechtigheid. Geroepen tot wat? Wat is die roeping? Ja. Ja, inderdaad, ja, om de zoon te zijn. Die roeping, de roeping heeft altijd te maken met de zoonstelling. De aanstelling tot zonen. Bewijs daarvoor vindt u gemakshalve in Romeinen 8. Dat vind ik altijd de makkelijkste tekst in dat verband, hoewel hij niet echt makkelijk is. Maar het is wel eenvoudigst om het uit te leggen. Romeinen 8. Vers 30. Ja, in samenhang met vers 29. Maar vers 30 zegt, Romeinen 8. Die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. Daar heb je het woord, geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Want er stond toch, ik heb u geroepen in rechtvaardigheid. Of in gerechtigheid, maar dat is hetzelfde begrip, hè. In Jesaja 42, vers 6. Ik heb u geroepen in gerechtigheid. Wel, die twee woorden vind je dus hier in Romeinen 8, vers 30 dus ook. Die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Oftewel, verhoogd, want verheerlijk is verhogen. En dat slaat uiteraard op de zoon uit het voorgaande vers. Want daar staat, die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd den beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Want de gedachte is dan dat de Heer Jezus inderdaad eerst de gestaltenis of het beeld van een dienstknecht, van een mens, aannam in de nederige positie, maar daarna nam hij het beeld aan van Gods Zoon. Want er staat hier echt over de Heer Jezus zelf, hoor, dat hij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig werd. Ja. Daartoe was hij verordineerd, zegt vers 29, en vers 30 zegt, die hij tevoren verordineerd heeft, heeft hij ook geroepen, zodat ook het begrip roepen of roeping verband houdt met het aanstellen tot zoon. En tot diezelfde vernederde Jezus wordt dus gezegd in Jesaja 42, ik Jehovah, dat is de hoge, heb u geroepen in gerechtigheid. Nou, diezelfde woorden vind je in Romeinen 8, vers 30. En ik zal u bij uw hand grijpen. Dat slaat uiteraard op de rechterhand, want deze is door Gods rechterhand uitermate verhoogd. En gezeten aan Gods rechterhand. Dat is een hoge hand, dat weet u, hè? Dat heet een hoge hand. Ja. En dan, ik zal u behoeden. Namelijk, of en, ik zal u geven tot verbond des volks. En, ja, de verbondsgod van Israël. Ja, maar het gaat speciaal om het nieuwe verbond dan, hè. Maar ik kom er nog wel even op terug. En tot licht der heidenen, want dat is het leuke, het vers 30 van Romeinen 8 eindigde met, deze heeft hij ook verheerlijkt. Maar verheerlijking komt overeen met verlichting. Heerlijkheid is namelijk synoniem met licht. Dat weet u hopelijk, hè? In het algemeen dan, de Heer verschijnt in een verheerlijkte gedaante, en dat is een lichtgevende gedaante. En het mooiste voorbeeld van deze dingen vind je natuurlijk in 2 Korinthe 4. God heeft in onze harten geschenen met het evangelie der heerlijkheid van Christus. En blinden zien dat licht niet, maar wij zijn niet blind. Want God die gezegd heeft dat het licht in de duisternis zou schijnen, zijn we weer in Genesis. Leuk hè, licht in de duisternis, in het midden van de duisternis. Zodat de duisternis verdreven wordt naar de buitenkant, de buitenste duisternis. Hetzelfde verhaal is het hoor. Ja, ja. Ja, in het begin was, ik wou zeggen in het begin was het woord, maar nee, daar staat ook over licht in Johannes 1, maar ik bedoel de Genesis 1. Als God spreekt is het eerste wat hij zegt, daar zij licht. En ik zei al, spreken is adem en is leven, maar wat zei hij? Hij zei licht, dus is het licht. Dus het is hetzelfde verhaal, dus een klomp duisternis en in het midden daarvan verschijnt het licht. En dus het leven. En dat hetzelfde is, staat gewoon in Johannes 1. Hè? In het begin was het woord. En het woord was het leven. En het leven was het licht der mensen. En zo. Nou goed. Ik zeg altijd, als je synoniemen wil leren. En dat moet je. Dan moet je terecht in het Johannes evangelie. Niet in het woordenboek, maar in het Johannes evangelie. Oh, Johannes brief ook. Hè? De eerste Johannes brief. Ja, het gaat heel diep hoor, grijpt heel diep, ja. Ja, het is niet alleen taalkundig, taalkundig is niet altijd synoniem, maar theologisch, of zelfs filosofisch, want het grenst daar aan elkaar, wel degelijk. Daar gaat het natuurlijk om, hè. En dat is weer zo leuk, dat is Johannes, dat moet je eerst geleerd hebben, want daarna ga je naar Openbaring, en daar staat het vol met dit soort synoniemen, die nogal ver van elkaar staan. En als je niet eerst dat geleerd hebt, begrijp je dus van Openbaring niks, hè. Omdat je die begrippen niet kent, dan zeg je, waar gaat het nou ineens over? Dat springt maar heen en weer, maar het springt niet heen en weer. Maar wij kennen die verschillende woorden niet met dezelfde betekenis. Hè? Nou goed, terug even naar dit vers waar het om gaat is dus, dat Romeinen 8 vers 30 zei over roeping en rechtvaardigheid. Dat diegene die geroepen was, die was gerechtvaardigd en degene die gerechtvaardigd was, was ook verheerlijkt. En hier vind je diezelfde drie begrippen bij elkaar in Jesaja 42 vers 6. Ik de Heer heb u geroepen in gerechtigheid, rechtvaardigheid dus. En ik zal u geven tot licht der heidenen. Dat is verheerlijking. Waarna de vraag is, hoe en wanneer gebeurt dat? En dan zeg ik, dat maakt niet uit, want daar gaat het hier niet over. Maar in elk geval hebben we uit de voorgaande verzen uit vers 2 tot en met 4 gezien dat het gaat over het licht der heidenen in deze tegenwoordige tijd, in onze bedeling, waarbij dat licht inderdaad schijnt in een duistere plaats. Maar de uiteindelijke vervulling van deze dingen vindt natuurlijk plaats pas in het geopenbare koninkrijk. Want de aarde zal dan vol zijn van kennis des Heren. En dus van licht. En dus van geest. En dus van de heerlijkheid. Ja, inderdaad, dat staat er ook, hè. De hele schepping is daar van vol, inderdaad. Hè? Maar dat zijn synoniemen, dat moet je dus even weten. Hè? Dus ik zal u behoeden. Is het dan nodig dat Jezus behoed wordt na zijn opstanding? Jazeker, want hij wordt juist als de opgewekte door de wereld en speciaal door het volk Israël verworpen. Maar Jehovah zegt vanuit de hemel, ik zal u behoeden. Geen wonder ook. Want diezelfde Jehovah zei tot diezelfde Jezus, zit aan mijn rechterhand. Psalm 110. Ga hier maar zitten. He? Totdat ik uw vijanden zal stellen tot een voetbank uw voeten. En daar gaat de rest van dit vers inderdaad over. Ik zal u behoeden en ik zal u geven, wel de volkeren of de heidenen tot uw bezitting en de aarde tot een voetbank uw voeten of zoiets. En zoiets staat hier dus ook. Ik zal u behoeden en ik zal u geven tot verbond des volks. Dat slaat denk ik toch in de eerste plaats op Israël. Maar het zou de gemeente kunnen zijn. Maar dat kun je nooit zeker zeggen. Hè? Of nooit. Maar dat kun je niet dikwijls zeker zeggen, omdat wat over Israël gezegd wordt, inderdaad hoger wordt toegepast op de gemeente. Als je deze twee uitspraken aan het eind van het vers bij elkaar wil trekken en wil beschouwen als synoniem, namelijk als hetzelfde, een verbond des volks en licht der heidenen, dan moet je zeggen dat volk waarover hier gesproken wordt is een heidensvolk, een volk uit de heidenen dan dus, en dat kan de gemeente zijn. En in samenhang met vers 2, 3 en 4 is dat natuurlijk volkomen terecht, in verband met vers 5 trouwens ook. Maar het neemt niet weg dat ook als Israël in de toekomst onder het nieuwe verbond geplaatst wordt als het tot geloof komt, dan is het net zo goed zo'n volk wat verzameld wordt uit de heidenen. Dus het maakt dan toch weer niet zoveel verschil. Maar het moet wel duidelijk zijn dat hier ook uitdrukkelijk in deze woorden ook gesproken wordt over de roeping van de gemeente. Daar gaat het maar om. De roeping van Israël zit er uiteraard in. Aardig is bovendien dat er staat, ik zal u geven tot verbond des volks. Als je dat letterlijk leest, wil zeggen dat tot de Heer Jezus gezegd wordt, u bent dat verbond. En dan zeggen wij, dat kan niet, want hij is niet het verbond. Hij is een van de partijen van het verbond. Hij sluit een verbond met de gelovigen, want dat is het nieuwe verbond natuurlijk. Hè? Maar het is juist zo aardig dat er staat dat hij dat verbond is. Maar dan moet je weer taalgevoel voor hebben, denk ik dan maar. Hij is dat verbond, dat betekent dus dat het verbond eigenlijk niet van de mens afhangt. Dat klopt ook, want met wie wordt het verbond gesloten? Met welke mensen? Met gelovigen, dat wil zeggen met lui die niks doen. Dus van hen hangt het niet af. Het zijn degenen die niet werken, maar geloven uit Romeinen 4, weet je wel. Ja. Dus hangt het alleen af van de andere partij. En die andere partij is inderdaad de opgewekte uit de dood. Degene die uitermate verhoogd werd. Dus hij is de middelaar van het nieuwe verbond, maar daarmee is hij dat verbond. Precies zoals je kunt zeggen, Mozes was de middelaar van het oude verbond en dus was hij dat verbond. Het oude verbond heet dan ook het Mozaïsch verbond. In de Bijbel, het heet dan ook de wet van Mozes. De Heer noemt het zo, zelf, de Heer zelf noemt het zo. Vele malen, het heeft me verbijsterd toen ik het vond, toen het me opviel. Hè? De Heer zegt, Mozes heeft gesproken, terwijl hij had het zelf gesproken hoor. Maar het wordt Mozes als het ware in de schoenen geschoven, nou is het Mozaïsch verbond. Mozes is dat verbond. Gij vertrouwt op Mozes, gij beroept u op Mozes, enzovoorts. De bedoeling is niet Mozes, de bedoeling is natuurlijk het hele oude verbond. Maar het heet Mozes. Wel, zo heet het nieuwe verbond Christus. Hij is namelijk dat verbond, omdat die dingen in hem vastliggen. Hij is door zijn opstanding, door geloof, moet ik zeggen, door geloof is hij opgestaan, maar door geloof is hij dus geworden oorzaak van eeuwige zaligheid, zegt de Hebreeënbrief. Dus hij is dat verbond. Hij is de zaligheid. Hij is de vertroosting. Ook dan vertaald ineens met de trooster. Maar hij is de vertroosting, hij is het ding zelf. Hij is de zaligheid. Hij is het heil. Dat staat hier ook nog wel eens een paar keren, hè? Het heil. Hij is het heil waarop men wacht. Hij is het heil Israëls enzovoorts. Dus hij is verbond. Hij zal als zodanig gegeven worden. Ik zal u geven tot verbond des volks. En dat verbond blijkt een licht te zijn, dat is duidelijk. Want het verbond is het nieuwe verbond, het evangelie, dat is licht. Maar aangezien hij het verbond is, kun je dus ook zeggen, hij is licht. En dan kom ik dus gewoon van de andere kant binnen. Want ik kan ook binnenkomen vanuit het Johannes-evangelie, waar gewoon de Heer Jezus zegt, ik ben het licht der wereld, klaar uit. Oftewel, hij is het woord, dus is hij ook het verbond, want het verbond is woord, is een schriftelijke overeenkomst. Nou, van mondelingen, maar in ieder geval, het gaat via het woord. Hij is het woord, hij is dus het verbond, hij is dus het licht. En u merkt natuurlijk langzamerhand dat wij heel dikwijls vanuit Jesaja regelrecht in Johannes terechtkomen. Leuk is dat, hè? En Johannes is de evangelist onder de evangelisten, zeggen wij. Maar anderen zeggen, Jesaja is de evangelist onder de profeten, en zo is het ook. Dezelfde gedachte. Bovendien, Johannes haalt Jesaja aan en zegt dan ook, weet u nog, Johannes, Jesaja 6, dat visioen over dat heilig, heilig is de Heer en die serafs en al die dingen meer. Enzovoorts. En toen zei Johannes ook, dit zei de Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag. Nou, daar is precies waar Johannes het altijd over heeft, de heerlijkheid van Christus. Maar Jesaja heeft het daar ook altijd over. En ze gebruiken eigenlijk dezelfde soort termen. Zodat je van Johannes kunt zeggen dat hij nogal wat wist van de Griekse filosofie, dat blijkt ook. Maar de andere kant was hij zwaar onderwezen door de profetieën van Jesaja. Goed. En wij door hen beide. Dat dan alle drie misschien zelfs wel. Dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de koffie. Wij proberen weer terug te gaan naar Jesaja. Zo zeg ik vrijdags om de 14 dagen. Wij proberen weer terug te gaan naar Johannes. Het is precies hetzelfde verhaal. Hè? Dat is heel moeilijk. Want je komt overal terecht. Hier ook weer. Want nou proberen we terug te gaan toch naar Johannes, denk ik. Want er staat dus aan het eind van Jesaja 42. Ik zal u behoeden en ik zal u geven tot verbond des volks. En tot licht der volkeren, licht der heidenen. Licht der heidense volkeren. Om te openen de blinde ogen, er staat dus iets bij. Hoe komt dat? Hoe komt dat licht dan bij de volkeren? Wel, doordat de blinde ogen geopend worden, oftewel door de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, waarbij je moet bedenken dat de gevangenis eigenlijk een duister hok is, liefst een kelder onder de grond. Waar is het duister? Ik zou bijna zeggen, zo hoort het ook, maar dat bedoel ik dus uitsluitend typologisch. De gevangenis is namelijk per definitie de dood, en dus is het een kelder, en dus namelijk een grafkelder. Dus een gevangenis. En of je daar nou vastgeklonken ligt, of je ligt er in een kist, dat maakt in principe geen verschil. In ieder geval overdrachtelijk niet, en daar gaat het maar om. Dus om de blinden de ogen te openen, maar als blinden de ogen geopend worden, ontvangen ze licht. En licht is hetzelfde als leven. Hartelijk dank, Johannes. Licht is leven. Dus als blinden de ogen geopend worden, dan ontvangen ze dus leven. Vervolgens, wat trouwens is niets wat zo blind is als een dode. En als hij weer levend wordt, dan kan hij dus weer kijken. Het is een rare gedachte, maar zo is het, hè. Het is bijna net zo raar als die gedachte als iemand die gestorven is, die is opgehouden met roken. Dat zeggen ze wel eens, hè? Heb je dat nooit gehoord? Dat is een soort eufemisme. Die en die is opgehouden met roken, zeggen ze, zeg maar. Nooit gehoord? Nee. Het is een raar soort humor. En ook, zie, het is toch hetzelfde. Het is toch weer Johannessen. Toch weer synoniemen. Maar het staat er ook achter. En uit het gevangenhuis, dat wil zeggen uit te voeren uit het gevangenhuis, degene die in duisternis zitten. Zodat er hier uitdrukkelijk, precies zoals het bij Johannes het geval zou zijn, bijstaat wat we onder de gevangenis hebben te verstaan. De gevangenis is namelijk de duisternis. Leuk, hè? En dan komt weer het oude verhaal. Zo zie je maar weer dat je niet het woordenboek moet pakken om te kijken wat de gevangenis is. Je moet gewoon doorlezen, staat er wel bij. De gevangenis is duisternis. En wat is dan die duisternis? Wel, dat is de duisternis van de dood, zei ik, maar dat kun je natuurlijk inderdaad ook meer in het algemeen nemen en toepassen op de mensheid, de schepping als zodanig die in duisternis verkeert. Want de hele wereld is in duisternis. Dat wil zeggen, alle mensen zijn van nature blind. Leuk, hè, dat dieren blind geboren worden. En eerlijk gezegd, en mens eigenlijk ook, dat heb ik me laatst eens laten vertellen. Dat heb ik aan de opticien gevraagd, want die verbeelden zich altijd dat ze ook oogarts zijn, weet je. Hè? Nou goed, deze niet, maar ik moet een beetje vriendelijker zijn. Maar goed, heb ik eens gevraagd wat nou eigenlijk een lui oog was, want iemand zei me, dat is een lui oog, en ik wist niet wat het was. Daar begreep ik ook nooit ervan. Als je denkt lui, dan is het een traag oog, hè. Maar zo van, het komt niet mee. En ik dacht, een lui oog is een oog wat, weet je wel, je kijkt van rechts naar links, en het ene oog rolt dan sneller dan het andere. En zo, hè, wat een vermakelijk gezicht is overigens. Soms. Maar dat was het dus niet. Een lui oog is namelijk, heb ik me uit laten leggen, als ik het goed begrepen heb, is het een oog wat niet tot ontwikkeling is gekomen. Dat wil zeggen, er werd niet mee gekeken. Om een of andere reden werd het niet gebruikt om mee te kijken. En daardoor is het niet tot ontwikkeling gekomen. Want als het in de eerste jaren, in de eerste levensjaren niet gebruikt wordt, dan leert het nooit zien. Dan zit het oog er wel, dan is er ook geen gebrek aan te vinden, maar het doet het niet. Het doet het niet. Ja, wat niet? Ja, dat weet men niet, maar het doet het niet. Die zijn er ook, ja. Maar het blijkt dan dus dat hoewel er dan geen, niet een aanwijsbare gebrek is aan het oog, het ding toch niet kijkt. Alles werkt, maar het werkt dus niet, toch niet, dus er is niks aan te doen. Het is niet tot ontwikkeling gekomen. Het blijkt dus ook dat, ook een oog zelfs, om te kijken, geoefend moet worden. Het werkt namelijk niet bij de geboorte. Nee, nou dat blijkt dus ook. Dat moet het namelijk leren. Het moet leren zien. En als... Dat wordt dan gedaan. Als het tijdig onderkend wordt, wordt het goede oog dichtgeplakt, zodat de andere verplicht is te kijken. Dat is dus inderdaad de gedachte. Tegenwoordig is men daar redelijk vroeg bij. En dan werkt dat ook wel. Maar als het niet tijdig onderkend wordt, dan gebeurt het niet. Vaak is het ook zo dat je het merkt, omdat het oog inderdaad niet meedraait. Ja, dan wordt gecontroleerd hè, door schoolartsen enzovoorts. En de onderwijzers zelfs die erop letten enzovoorts. Kijk, als een oog traag is in de zin van dat het niet meedraait, dan is meteen de verdenking van, nou komt wel zo'n lui oog zijn, dan wel worden. Omdat het natuurlijk lastig is te kijken met twee ogen die elk een eigen kant op kijken. Zo, wat doe je dan als mens? Dan schakel je het ene oog uit, je zet de schakelaar om, die is er niet, die schakelaar. Althans, die kan men niet vinden, maar hij is er natuurlijk wel. Het oog wordt gewoon niet gebruikt. En zo werkt het dan. Zie? Maar de gedachte die erachter steekt, is dus inderdaad dat de mens helemaal niet kan kijken, van nature. Hoewel het oog dan niet dicht zit, men ziet het in ieder geval niks. En we moeten leren zien, de ogen moeten geopend worden na verloop van tijd. Nou, dat is met de natuurlijke mens het algemeen zo. Hij is blind en zijn ogen moeten geopend worden. En u weet wie die ogen open doet? Dat doet de Heer, dat doet de Christus. Die zou de ogen openen, die zou de bedekking wegnemen, of hoe dat maar heten mag. En dat is ook een reden om hem te noemen het licht der wereld. Misschien is hij dan niet het licht zelf. In sommige omstandigheden kun je het moeilijk zeggen. Je kunt moeilijk zeggen dat Jezus van Nazareth het licht der wereld is. Want hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. En heerlijkheid is synoniem met licht. Dus hij was geen licht in de letterlijke zin. Toch zei hij, ik ben het licht der wereld. De eerste toepassing daarvan is dus inderdaad dat hij de ogen opent. Dat hij oogarts was. En dat wie er ook wat had met de ogen. Hij kon het openen en genezen. Dus hij was het licht der wereld. Net zo goed als dat hij het verbond is. Maar in hogere zin was hij natuurlijk wel degelijk het licht in de zin van... Licht is volgens Efeze 5 alles wat openbaar maakt. Dat staat daar, hè? Al wat openbaar maakt is licht. Dat zou je dus in het woordenboek moeten opnemen, zo, hè? Licht. Dat is al wat openbaar maakt. En aangezien de Heer openbaar maakte... Hij openbaarde namelijk het leven Gods, oftewel hij is de openbaring der Godheid. Daarom is hij inderdaad het licht der wereld. En het wordt geïllustreerd in het feit dat hij inderdaad fysieke ogen, menselijke ogen dus opent. Dat is een illustratie, wat ook een leuk woord is in dit verband. Een verluchting, een verlichting. Hè? Het is een illustratie van dat hij zelf het licht is en alles openbaar maakt. En waar vinden we dat uitgebreid vermeld? Natuurlijk in het Johannesevangelie, met name Johannes 9. Maar het hele Johannesevangelie. Zou eigenlijk natuurlijk in dit verband ook naar Johannes 12 moeten. Ik meen tenminste dat Johannes 12 was. Ja, dat is inderdaad wat ik bedoel. Heel aardig, want daar staat... In vers 32 van Johannes 12. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. Nou, dat is gewoon de Efezebrief dus, hè, en zo. De verhoging van de Heer tot Gods rechterhand, waarna gezegd wordt in Efeze 2. En u heeft hij medelevend gemaakt en medegezet in de hemel. Oftewel, de Heer Jezus stond op en voert ten hemel. Maar hij niet alleen, allen die geloven, hebben deel aan zijn leven, zijn opstandingsleven, maar ook aan zijn hemelse positie, tot op heden althans. En dan staat er, en dit zeide hij betekende hoedanige dood hij sterven zou. Dat wil zeggen, hij sprak dus over de eigenaardigheid van zijn dood. De eigen aard van zijn dood, hoedanige dood hij sterven zou. Zo moet je eigenlijk de klemtoon leggen, denk ik wel eens, hè. Dit zeide hij betekende hoedanige dood hij sterven zou. Want zijn dood verschilde in de dood van anderen, doordat hij eruit opstond. Toch? Ja, dat stond er toch, stond, och, er staat over zijn hemelvaart. Wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, niet vernederd. Maar wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal er allen tot mij trekken in de hemel, die tot in de dood. Hij is geen oorzaak van eeuwige verdoemenis geworden, maar van eeuwige zaligheid. Dus gaat het over zijn hemelvaart. En maar er staat, dit zeide hij, betekenende hoedanige dood hij sterven zou, maar de gedachte is dus niet dat hier zijn dood als zodanig beschreven wordt, maar de gedachte is hier dat de eigenaardigheid van zijn dood is dat hij eruit op zou staan. En dat is een eigenaardige dood, omdat dood eigenlijk is een definitieve dood. Dood is in principe definitief, namelijk men gaat naar beneden en blijft daar. Als men daar niet blijft, heet het namelijk niet dood, maar heet het eigenlijk slaap. Want dat is de beste... best om het mee te vergelijken. Men raakt buiten bewustzijn, maar komt weer terug. Dus dood is per definitie een eeuwige slaap, om zo te zeggen, en altijd durende. Daar komt men niet uit. Maar het eigenaardige, oftewel de eigen aard, het bijzondere dus, van de dood van de Heer Jezus, was dat hij juist daaruit zou opstaan. Sterker nog, dat hij uit die dood ten hemel zou varen, want dat is eigenlijk de gedachte. Eén gebeurtenis, namelijk zijn verheerlijking ofwel zijn verhoging. Dat staat hier ook, hè? Ja, ja, inderdaad, ja. Het is een wat eigenaardig voorbeeld, maar je zou zijn dood kunnen beschouwen als een soort achteruitlopen om vervolgens een aanloop te nemen. En dan een grote sprong. Hij ging naar de hemel, omdat het, of hij ging naar de dood in, omdat het de enige weg was terug naar de hemel. De weg omhoog ging naar beneden. Dat heb je wel eens vaker, dat de wegen, dan staat er op de wegwijzer rechtsaf, maar je moet eigenlijk linksaf. Maar er is geen manier om linksaf te gaan, je moet rechtsaf en met een lus draai je dan toch de juiste weg op. Zoiets is dat, hè. De weg naar de hemel gaat dus eerst naar beneden, gaat naar de dood en dan pas naar de hemel. Oftewel de weg naar verhoging gaat via de vernedering. Of de weg naar heerlijkheid gaat via lijden. Nee, met een lange ei natuurlijk. Anders kom je in last, hoor. Nou. Dat staat er nou. Toen zei de schare, wij hebben uit de wet gehoord, uit het Oude Testament, dat de Christus altijd blijft. Hij blijft in de eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de Zoon des mensen moet verhoogd worden? Leuk, hè? Dit is Johannes dus gebruikt. Hij is synoniemen. Eerst zegt hij Christus en dan zegt hij Zoon des mensen, waaruit wij leren dat in de gedachtegang niet alleen van Johannes, maar ook van de Joden van zijn dagen, de term Zoon des mensen dezelfde betekenis heeft als de term Christus. En ik wou dat ze dat nu nog wisten. Om over christenen maar te zwijgen, want die weten dat helemaal niet, hè? Nee, die trekken de verkeerde conclusie. Hoe heet die man ook weer, die schilder? Die zei, hij was één van ons. Rien Poortvliet. Ik naam me, dat komt wel, maar het duurt bij mij wat langer. Dus die vul ik achteraf in, hè. Maar Rien Poortvliet, de boek weet u wel, hij was één van ons. Ja, het eigenaardige is nou juist dat zo'n uitdrukking ontleend wordt aan de uitdrukking Zoon des mensen. Want dat verklaart men dan als hij was ook een mens. Terwijl de term juist betekent dat hij niet één van ons was. Dat betekent juist dat hij boven ons was. Wel een mens, natuurlijk, mens. Maar niet een mens, niet één van die mensen. Hij was de mens. Dat zijn wij niet. Maar het is de Messias. Want dat is wat de term betekent. De Zoon des mensen. Immers de erfgenaam van Adam. Dus het betekent het letterlijk. Hè? En de erfgenaam van Adam is degene die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. Kortom, dat is de Messias. De enige echte. En de Joden zeggen, hoe kan dit nu? Want wij hebben gehoord dat de Messias altijd blijft. En hoe zegt gij dat de Zoon des Mensen moet verhoogd worden? Waarbij het nog merkwaardiger is dat bovendien een mens verhoogd zou worden. Men begrijpt dat dus niet. En zegt dan ook, wie is deze Zoon des Mensen? En het antwoord is natuurlijk, hij is de Zoon van God. Leuk, hè? Hoe heette de vader van de zonen van Noach? Noach. Hoe heet de Zoon des Mensen? De Zoon van God. Dan krijg je nou eens een ander antwoord, hè? Wie is de Messias? De andere gelegenheid werd ook de vraag gesteld. Dan zeggen ze, hij is de Zoon van David. Hij is de Zoon van David. Zo goed. En toen zei de Heer, maar waarom noemt David hem dan mijn Heere? En dat is het antwoord, omdat hij ook de Zoon van God is. En er staat hier trouwens ook, maar dat is een paar hoofdstukken eerder, geloof ik, dat staat in het Johannes Evangelie. Even kijken of ik het gauw kan vinden. Ja, want er staat in Johannes 5... vers 26, ik hou mijn hand nog even bij Johannes 12, ga er weer naartoe. Maar er staat in Johannes 5, vers 26, een leuk nummer overigens. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf, en heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, te oordelen dus. Let op ook. Heeft de macht gegeven ook gericht te houden. Heeft het leven en kan ook oordelen of gericht houden. Waarom? En nou is de vraag, wie is dan deze Zoon van God? En dan is het antwoord, omdat hij des mensen zoon is. En tussen haakjes heb ik erachter geschreven, bovendien. Want daar gaat het om. Hij is volgens hetzelfde vers 26, volgens vers 26 is hij de Zoon van God. Of anders neem je vers 25, daar staat de uitdrukking voluit, de Zoon Gods. De uur komt en is nu wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. En dus kunnen ze ook weer kijken dan. Dan zijn de blinden de ogen op en dus komen ze uit de gevangenis enzovoorts. Want gelijk de Vader, dat is dus God. Het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon Gods dus, gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij ook bovendien de Zoon van Adam is. Want dat staat er, vertaald met des mensen zoon. Maar dat betekent, omdat hij bovendien ook de erfgenaamde Zoon van Adam is. Daarom kan hij over de mens oordelen. De mensen richten. En verwondert u daarom niet over, staat er. Want allen die in de graven zijn, zullen zijn stem horen. Of ze nou letterlijk dood zijn of geestelijk dood, maakt allemaal niks uit. Allen zullen zijn stem horen, omdat hij namelijk inderdaad het woord is. En dus maakt hij openbaar. En dus is hij licht. Waarmee ik dan weer terugga naar Johannes 12. Want daar stond, dat zij vroegen, wie is deze Zoon des Mensen? Want de Zoon des Mensen, oftewel de Messias, zou toch altijd blijven? En hoe spreekt hij nu over zijn verhoging? Namelijk dat hij de aarde, boven de aarde zal verhoogd worden in plaats van op de aarde te zijn. Wie is deze Zoon des Mensen? En dan is het antwoord, hij is het licht der wereld. Maar het antwoord wordt heel uitgebreid gegeven en ik vat het nou samen weer. Hij is het licht en licht wordt verhoogd. Licht zet je ook niet onder het bed of onder de korenmaat, maar licht moet hoog schijnen. Hij is het licht der wereld, dus wordt hij verhoogd in de eerste plaats. En daar staat er ook, Jezus zei door hen, nog een kleine tijd is het licht bij u. Wandel terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. Daar heb je het verhaal van Genesis dus weer. God sprak en wat zei God? Daar zei licht, dus licht inderdaad, ja. En dus ook leven. Nog een kleine tijd is het licht bij jullie, de wandel terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. En die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Dan ga je dus verloren als je niet weet waar je heen gaat, hè? Nee, dat betekent zo'n uitdrukking. gewoon de term verloren gaan wil zeggen, je gaat wel, maar je weet niet waarheen. Wat begrijp je? De weg kwijt, die heb je verloren. Dan ga je wel, maar je weet niet waarheen. Je ziet die weg wel, maar je weet niet waarheen hij leidt. Dat is verloren gaan. Je hebt geen doel meer. Geen uitzicht, niks. Alleen maar de donkere tunnel, zal ik maar zeggen, maar niet licht aan tent. Of heb je ook pas een nachtmerrie gehad? Nee, toch? Nee, is goed. Nee, ik ook niet, hoor. Maar ja, dat is typologie der dromen, symboliek der dromen. Nou goed. Maar inderdaad, iemand die in duisternis weet niet waar hij heen gaat, dat kan hij namelijk niet zien. En de bedoeling is dat wij in het licht wandelen, in het licht namelijk in gemeenschap met het licht, in gemeenschap met de Heer wandelen, dan weten wij dus wel waar wij heen gaan. Zodat als iemand nog eens zegt van, nou, ik hoop dat het nog eens, misschien, dat kun je zomaar niet zeggen, en ik hoop dat het toch nog eens gebeurt, dan weet je meteen, die is in duisternis. Hè? Zo duidelijk, die wandelt in duisternis. Die kent het licht niet. Ja, ook dat. Trekt, hè, licht trekt, hè, leuk is dat, hè. Nou, wat dacht u? Ja.
Als u in de duisternis bent, hoe groot zal de duisternis zelf dan zijn?
Ja.
Dat zou ook zijn.
Ja.
Die is nog veel groter.
Die is veel groter, daar raak je helemaal in verloren, inderdaad. Ja. En dan staat er, vers 36, terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, of vertrouwen op het licht, of in gewoon Nederlands hou je ogen open, zie daarop, dat toch licht is, dan kunnen ze goed kijken naar de verhoogde slang. Het is trouwens een lichtende slang. Ik bedoel het alleen overdrachtelijk, maar bij nader inzien was het ook een lichtende slang. Het was namelijk een vurige slang. Leuk, hè? Klopt dus weer altijd, hè? Ja, een vurige slang. De verhoogde slang, daar moest men op kijken, omhoog kijken naar de vurige slang, om te leven. Dus ook ziet men omhoog naar het licht der wereld. Terwijl gij het licht hebt geloofd in het licht, opdat gij zonen, erfgenamen, vertaald met kinderen, maar dat is een misverstand, opdat gij erfgenamen des lichts moogt zijn, opdat gij het licht moogt beërven. En dat betekent dat het licht dan altijd bij u zou blijven. Zie je, dat je even moet doorzoeken, hè. Gelooft in het licht, zolang het licht bij u is, opdat gij het licht mogen beërven, zodat het toch bij u zal blijven. Hoezo gaat het weg en hoezo blijft het dan toch? Wel, het licht blijft maar in het verborgene. Dan is het weg, maar het is het toch. En dat staat erachter. Namelijk, deze dingen sprak Jezus, die het licht der wereld is, en weggaande verborg hij zich van hen. Hetgene uitbeelding is dus van zijn hemelvaart en van de tegenwoordige bedeling dus waarin de Heer verborgen is in de hemel, maar waarbij datzelfde, waarbij of wij met hem verborgen zijn bij God, of, andere kant van het verhaal, of waarbij hij in onze harten geschenen heeft met het licht van het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. 2 Korinthe 4 weer. Dus of we zijn bij hem in het licht in de hemel, of het licht is in onze harten, schijnt in onze harten, zodat het licht niet in de wereld als zodanig is, maar het schijnt in ons binnenste. En aangezien het licht de koning is en de koning het koninkrijk is, is het koninkrijk dus niet buiten in de wereld, maar het is binnen in ons. Dat zegt de Heer ook, met andere gelegenheden. Het koninkrijk is in uw lieden. En op deze wijze komen we eigenlijk weer terug in Jesaja. Ja, wat ik nou weer zie staan. Ik zie hier staan in Johannes 12, vers 40. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard. Maar in eerder, vers 8, ik zei, we komen in Jesaja. Ik was twee versen te vroeg afgehaakt dan. Want als ik nou gewoon doorlees, staat er. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet, omdat het woord van Jesaja, de profeet, vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heren, wie heeft onze prediking geloofd en wien aan wie? Dus is de arm, de rechterarm, des Heren geopenbaard. En dat is dan al inmiddels Jesaja 53. Zodat Johannes inderdaad nogal veel citeert uit Jesaja. Maar hij moet het boek wel zo langzamerhand uit zijn hoofd gekend hebben, denk ik, hè? Ja. En ook dan, vers 40, even doorlezen. Vers 39, daarom konden zij niet geloven terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, wederom betekent in een andere plaats. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Dat is Jesaja 6. En dan staat er, dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. En inderdaad, dat gaat over de beroemde visioen. Met de troon en daaromheen de serafs. En serafs waren vurige slangen. En zo ben ik toch weer Johannes 3, vers 16, enzovoorts. Zo draai je allemaal rondjes, hè? Allemaal andere rondjes. Ja. Goed, ja, goed dat u me weer op het spoor zit waar ik heen onderweg was, want ik had het in gedachten. Het is namelijk zo dat in de ene plaats staat dat zijn ogen bedekt worden en de andere plaats dat de ogen geopend worden. En dan zeggen we, hoe kan dat nou? Want dat is toch in tegenstelling. Maar als je de juiste verklaring voor beide hebt, dan is het niet in tegenstelling, het is precies hetzelfde. Want wat er gebeurd is, dat ogen die het licht niet zagen omdat er geen licht was, die krijgen ineens met het licht van doen, dat wil zeggen, er wordt geschenen in de duistere plaats. Dan zijn er twee mogelijkheden. Of de ogen leren zien en leren van het licht gebruik te maken. Dat kost moeite, maar dat moeten ze leren, die ogen. En de anderen willen het niet leren en zeggen, doe dat licht toch weg. Want wij worden erdoor verblind, het doet ons zeer aan de ogen. Doe toch een bedekking op je aangezicht of zo, dat soort uitspraken. En daarom staat er, zij worden van het licht verblind, dat kan ook. Zodat het licht beide werkingen kent. De ene is die van dat het inderdaad verlichting geeft in de zin van men leert in het licht zien hoe de omstandigheden zijn. Het maakt openbaar. En voor de andere werkt het verblindend. En dat komt alleen maar, het ligt niet aan het licht, maar het ligt aan de ogen. Wat een rare uitdrukking, dat ligt niet aan het licht, maar het ligt aan de nou, dat ligt aan de ogen. Van hen die liggen of zo. Nou, het ligt aan de ogen die niet aanpassen. Men moet namelijk leren om dat licht te gebruiken. Ja, en normaal, bij een normaal mens is het zo dat het min of meer automatisch gaat. De ogen passen zich aan. Hoewel nog steeds mensen zijn die bij de minste licht wat verschijnt meteen een zonnebril opzetten. Want die hebben de gedachte van dat ze zelf stram en star en hard zijn, dat wil zeggen, ze passen zich niet aan, dus doen via uiterlijke middelen, ze bril op, tabletje nemen en dat soort dingen meer. Het hoeft in de meeste gevallen niet, normaal gesproken past het lichaam zich aan. En in ieder geval is het de moeite waard om dat ook te proberen, omdat dergelijke oefening voor het lichaam in het algemeen toch wel goed is. Maar als men dat niet doet, ja, dan verduistert men de dingen, hè? Dan doet men het licht weer uit, wil het niet zien, enzovoorts. Dat is wat met Israël gebeurd is. Toen kwam daar het licht in de duistere plaatsen, toen werd men erdoor verblind, omdat men zoveel licht niet gewend was. Het oude verbond heeft niet zoveel licht. Het heeft wel licht, maar niet zoveel. Ja, 2 Korinthe 3 staat dat allemaal. Daar staat namelijk, dat het oude verbond was heerlijk, maar dat is synoniem voor licht, hè. Het oude verbond was heerlijk, maar het nieuwe verbond is veel heerlijker, geeft namelijk veel meer licht. Zoveel licht zelfs dat het oude verbond eigenlijk helemaal niet licht genoemd kan worden in het licht van het nieuwe verbond. Dat is wat daar staat. Dus hoewel het oude verbond eigenlijk op zich heerlijk was, is het in vergelijking met het licht van het nieuwe verbond helemaal niet heerlijk, maar is het eigenlijk duisternis. Dat betekent niks. Zeg altijd als je hier al die TL-balken aan hebt en je komt met een klein zaklampje binnen aan je sleutelhanger. Ja, dat ziet niemand meer. En schijnwerpers van een auto, dat is verblindend. Maar mensen laten die auto buiten staan, terwijl buiten de zon schijnt en vergeten het licht uit. Dus ze zien het niet eens. Zag ik vanmorgen namelijk hier nog. Daar heb je het weer, hè? Nee, dat was niet één van u. Maar daar heb je het weer. Het is alles, al die dingen zijn betrekkelijk. Maar men moet leren met het licht om te gaan. Dat wil zeggen, ook Johannes dan, men zou het woord moeten onderzoeken. Of zoals Hebreeën 5 het zegt, men zou door de gewoonheid, door gewending, de zintuigen, waaronder de ogen, moeten oefenen. Oefenen, ja. En dat geldt dan ook voor de melk en de vaste spijs, dat is precies zo'n verhaal. Men moet leren vaste spijs tot zich te nemen, enzovoorts. Nou, dan ga ik toch echt terug naar Jesaja 42, vers 6. Ik zal u geven tot verbond des volks, oftewel tot licht der heidenen, zodat u moet begrijpen dat verbond en licht hier ook inderdaad synoniemen zijn. Het is namelijk gewoon het woord van God en meer speciaal het evangelie, namelijk het nieuwe verbond. De blijde boodschap. En hij is de boodschap. Hij is de brenger van het verbond, namelijk hij is de brenger van de boodschap, maar hij is ook de boodschap. Oftewel, hij is de brenger van het licht. Hij is degene die openbaar maakt, maar sterker nog, hij is het licht. Met als gevolg de opening van de ogen der blinden, die kunnen ineens weer zien. En als gevolg de uitleiding van hen die in het gevangenhuis zitten, of in de gevangenis, kortom van hen die in duisternis zaten. En dus is het toch hetzelfde. Dat de gevangenis geopend wordt, of dat de ogen geopend worden, het is precies hetzelfde. Het gaat om dat men komt van de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat is leuk, want dat staat inderdaad over Israël. Opdat gij zou verkondigen de deugden desgene die u geroepen heeft van de duisternis, of uit de duisternis, tot zijn wonderbaar licht.
En over die gevangenis gaat ook Psalm 68, vers 19.
Ja, Psalm 68, vers 19. En zo kom je dus toch weer in Johannes 3, vers, over de verhoogde slang, want er wordt daarmee in verband gebracht. Nee hoor, dat is Jesaja 63, denk ik tenminste, of 61. Ja, dat is 61, Jesaja 61, dat is een paralleltekst van deze. Goed, laat ik die er maar even aanhalen, want dat is leuk, dan hebben we weer aardig ons onderwerp. Er staat namelijk in Jesaja 61 vers 1, de geest des Heren, Heren is op mij, maar het was de Heilige Geest. Hij wordt hier alleen niet zo genoemd, nog. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft, oftewel de Heer heeft mij tot gezalfde gemaakt, ofwel de Heer heeft mij tot Messias gemaakt. Dus is het Jezus die het zegt. En het ontvangen van de geest is uiteindelijk opstaan uit de dood. Oftewel, de Heren heeft mij opgewekt uit de dood, zodat ik nu de gezalfde ben, de Messias ben, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedige, ja, aan de hardmoedige, dat bestaat geloof ik niet. Dan heet het eens hardnekkig natuurlijk, ja. Maar de hardmoedige hoef je geen boodschap te brengen, want ik heb het de laatste dagen nogal eens verteld. De zachtmoedigen zijn degene met een zacht gemoed, dan wel een zacht hart. En in dit vlezen, dat zachte hart, zou de Heer onder het nieuwe verbond zijn wet schrijven, zijn woorden schrijven. En dit gaat over het nieuwe verbond, al heet het dan hier een blijde boodschap. Weet u nog, wat blijde boodschap is al vlees, hè? Dat weet u toch nog. Hè? Ga ik nou niet uitleggen meer, maar dat heb ik al eens gedaan. Hè? Blijde boodschap is al vlees. Maar de bedoeling is dat de blijde boodschap inderdaad geschreven wordt in de vlezen harten. Zodat het verhaal weer rond is, en dat was Jeremia 31. Dus het hart moet zacht zijn, want als het stenen harten zijn, die term wordt gebruikt, dan is dat niet een beeld van Christus overigens, maar dan wordt de term gebruikt in de zin van, die stenen zijn zo hard, daar kun je niks meer inschrijven. En als je het wel doet, breken ze toch, die stenen. Dat waren stenen tafel, het oude verbond. Onder het nieuwe verbond zal het woord Gods geschreven worden in de harten der mensen. En Johannes zegt het dan weer en zegt, u moet zijn geboden bewaren. Het woord moet in u blijven. Gij hebt zijn woord niet in u blijvende. Nee, de tafel breken. Maar het woord van God, of het woord van Christus moet rijkelijk in de gelovigen wonen. Dus een blijde boodschap aan de zachtmoedigen, want in dat zacht gemoed worden gegraveerd. Leuk is overigens dat van oudsher geschreven werd, niet zozeer in steen, hoewel dat gebeurde, maar gewoonlijk in klei of in leem, in kleitabletten, waarbij erin geschreven werd toen het nog zacht was, waarna het vervolgens hard wordt. Gebakken wordt in de zon. Zal ik eens een paralleltekst noemen? Gedenk uw schepper in de jongelingsjaren. Als het leem, dat is een mens, dat is het leem, als het nog zacht is, zodat het er dan ingeschreven kan worden, zodat het erin staat voor het hard wordt. De oude mensen worden hard, hè? Jazeker wel. Ja, die staan niet meer open voor alles. Die zeggen, oh ja, dat heb ik allemaal alles gehoord. Zeg maar, dus die raken. Wat afgestompt. Moeten het eerder gehoord hebben. En de geloof is een zachtmoedige, blijft gewoonlijk zachtmoedig, als het goed is. Maar dat is het gevoel van Christus wat daarin uitwerkt. Hè? Dat is de normale gedachte. Maar goed, om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen, zodat je maar ziet dat zachtmoedig eigenlijk weer synoniem is met gelovig, of althans bereid om te geloven. Hij heeft mij gezonden, hij heeft de Messias dus gezonden, de opgewekte, om te verbinden de gebrokenen van harten, maar bij die harten moet hij altijd even het verband leggen met die stenen tafelen, heb ik al gedaan, want de harten zijn gebroken, ja, de stenen tafelen waren gebroken. En dus de wet was gebroken. En het verbond was gebroken. Maar die harten worden weer heel gemaakt, opdat het de zetel zou zijn van geloof, zodat het toch weer een zacht gemoed is. Hè? Nou, en dan verder. Om de gevangenen, trouwens het verband tussen gemoed en hart is gewoon dat beide termen zijn voor de inwendige mensen. Dat wat binnenin is, dat is het hart, dat is het binnenste, en gemoed is ook het binnenste. Goed, verder, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, maar dat gebeurt op dezelfde manier. Hoe wordt het vrijheid uitgeroepen? Wel, door de prediking van de blijde boodschap, oftewel doordat het woord Gods in hun harten, zachte harten, geschreven zou worden, want zo worden ze bevrijd. Want de Heer zegt, ja, in Johannes, ja. De Heer zegt in Johannes, als je mij zult volgen, als je blijft geloven, mij zult volgen, dan zul je de waarheid verstaan. En diezelfde waarheid die je dan zult verstaan, die je eerst gelooft, maar nog niet verstaat, maar diezelfde waarheid die je zult leren verstaan, zal u vrijmaken. Zodat inderdaad, als het woord Gods in onze harten woont, maakt het ons vrij. Eenvoudig weer, hè? Dus, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, en de gebondenen opening der gevangenis. Maar dat is natuurlijk weer dezelfde gedachte. Gevangenen zijn gebondenen. Gevangen waarin? Wel in de macht van de dood, uiteraard. En dus de macht van de zonde, dat is ook synoniem, hè. Maar inderdaad, dat bedoel ik ook. De macht van de dood, maar dat is het uiterste. Dus de macht van de zonde en de macht van de wet. Toen de Heer dit tegen zijn discipelen zei, of tegen de omstanders zei van, je zult mij volgen en dan de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En toen werden ze boos. Omdat ze eruit begrepen, en terecht natuurlijk, dat ze niet vrij waren. En dat de Heer dat dus ook tegen hen zei, jullie zijn niet vrij, je moet het nog worden. Het was een positieve boodschap, maar ze werden kwaad of vanwege de negatieve achtergrond. Je kunt wel zeggen, er is verlossing in Christus Jezus, maar mensen worden boos omdat je gezegd hebt dat ze vastzitten. Het is een blijde boodschap. Maar het veronderstelt inderdaad de gebonden positie van de natuurlijke mens. De Heer zei het ook tegen hen. Hij zei, ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. Dus jullie zijn niet vrij. Je moet vrij worden. En met name vrij van de zonde. Dat wil niet zeggen dat de zonde dan weg is. Maar het wil wel zeggen dat men er niet door gebonden wordt. Dat men vrij verlost wordt in ieder geval van de consequenties, van de banden der zonde. Daar gaat het dus om verlossing en vergeving dus. Hè? En toen staat er nog verder. Hè?
Hè?
Nee, dat zagen ze niet. Ze werden ook boos.
Ja, maar ze zeiden ook, nooit iemand
niet. Ja, dat is wat ze zei. Dat schriftgedeelte bedoel ik ook. Dat staat op de linkse bladzijde in de linkse kolom. Een beetje bij het midden. Ik zie het zo staan, hoor. Ja. Ze zeggen, bij zijn Abraham staat, we hebben nooit iemand gediend. Nee, zo van, wij zijn niet in slavernij, maar dat waren ze wel. Bovendien, van Abraham zaad, moet je eens even luisteren, Abraham zaad, maar ik geloof dat ik het er vanavond over moet hebben, staat in Genesis 15, dat het vreemdeling zou zijn in het land wat het hunne niet was, en zij zouden hen dienen, dat wil zeggen, ze zouden dienstbaar gemaakt worden, ze zouden slaven worden, en pas voorbij de 400, staat erbij, of zoiets, voorbij de 400 zouden ze vrijgemaakt worden. Over Abraham's zaad. En diezelfde Israëlieten zeggen, laten wij zijn Abraham's zaad, we hebben nooit iemand gediend. Nou, dan kennen ze Genesis 15 niet, want ze hebben de Egyptenaren gediend. Maar de slavernij in Egypte is weer een beeld van de slavernij onder de wet. En dus de slavernij van de zonde later, zelfs na de bevrijding uit Egypte. En dus waren ze slavernij en moesten verlost worden van zowel zonde als wet. Maar eigenlijk dus gewoon van de werking van de dood. Goed. Nou, de Heer leest verder in Jesaja 61, vers, ik ook trouwens, in Jesaja 61 vers 2. De Heer heeft mij gezonden, vers 2, om uit te roepen, let op, een blijde boodschap brengen, vrijheid uit te roepen, en nog eens een keer uit te roepen, het jaar van het welbehagen des Heren. Een jaar is gewoon een tijdsverdeling, hoor. Het begrip jaar heeft de betekenis van een verdeling, eigenlijk een halve, of een tweede deel, maar dat is hetzelfde als een helft, hè? Tweede deel. Een derde deel is, ja, dat kan niet anders zeggen, een derde deel. Een tweede deel noemen wij dan een halve. Maar de begrip jaar is namelijk hetzelfde als het begrip twee. En betekent dus inderdaad de helft. Om uit te roepen een deel, een verdeling van het welbehagen des Heren. Dat wil zeggen, er zou een periode komen van het welbehagen des Heren. Maar er zou ook een periode, maar nou staat er het woord jom, dag, maar dat is ook een periode. Er zou ook een periode komen, een dag der wraak onze schots. Dat is ook een lange en een korte, maar dat zit niet zozeer aan die woorden vast, hoor. Echt niet. Beide woorden hebben de betekenis van een bepaalde periode. En hoe lang die periode zou uit het verband moeten blijken. Wij weten dat jaar hier niet een zonnejaar is. En we weten ook dat dag niet een zonnedag is. Maar beide staat voor een periode. Waarbij je hoog kunt zeggen, een jaar is langer dan een dag. Maar of je dat mag zeggen, is nog maar de vraag. Maar hoe dat ook zij, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Dat is het jaar waarin wij nog steeds leven. Dat is die verdeling waarin wij leven. Verdeling, zei ik, maar ik had ook bedeling kunnen zeggen. Want het is nu het jaar van het welbehagen des Heren. En daarna zal ook nog volgen de dag der wraak, onze schots. En dat is synoniem voor de dag des toorns. Of de dag der benauwdheid van Jacob. En dat is dan meer speciaal de periode die begint na de opname van de gemeente. Of meer speciaal, die begint 3,5 jaar na de opname van de gemeente. Waarbij het nog leuk is te vermelden dat een jaar eigenlijk ook een 3,5 is. Maar dit is moeilijk. Dit is een 350, maar vooruit. En dat is ook maar een halve van 700. Ik bedoel, dat is ook maar een half, hè. Maar laat ik daar nou niet op ingaan, dat maakt het veel te moeilijk. Het gaat om dus een jaar van het welbehagen des Heren, dat is waarin wij nu leven. Waarna volgt de dag der wraak onze schots, zodat we hier achtereenvolgens vermeld vinden de vijfde en de zesde bedeling. Leuk, hè? De bedeling der genade en de bedeling van de volheid der tijden. Want die bedeling van de volheid der tijden is de dag der wraak, de dag van de vergelding. Niet de jongste dag, dat is weer wat anders. En het aardige is dat als de Heer het leest in Lucas 14... dan leest hij tot halverwege vers 2, namelijk hij leest vanaf Jesaja 61 vers 1 tot en met vers 2 om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Komma staat er in het Nederlands hier, maar als de Heer het leest, leest hij een punt. Nou bestaan er geen punten en komma's in het Hebreeuws, dus dat is makkelijk genoeg. Helemaal geen probleem. Maar hij stopt daar. Hij leest namelijk om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren, punt. En geeft als commentaar: heden is dit schriftwoord in uw ogen of oren, geloof ik, vervuld. Waarmee dus wel duidelijk gezegd wordt dat de dag der wraak onze Gods ook wel zal komen, maar die is heden nog niet vervuld. Komt pas later. Zodat je er wel een punt tussen kunt zetten, maar ik zou er maar een hele reeks van punten tussen zetten. Ik zou toch bezig zijn. Als je er één mag zetten, mag je er ook vijf zetten, hè? Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heren. Puntje, 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 puntje. En de dag der wraak onze Gods. Maar dat is weer een poosje later. Maar je vindt in dezelfde termen, namelijk om de blijde boodschap te brengen. Hij komt als de gezalfde met de blijde boodschap, oftewel de boodschap van het nieuwe verbond. Want dat is de blijde boodschap. Oftewel, de gebrokenen van harte worden verbonden, de gevangenen krijgen vrijheid, de gebondenen openen in de gevangenis. Oftewel, de blinden worden ziende, de kreupelen worden weer opgericht, of hoe het allemaal maar heten mag. Maar het zijn allemaal verschillende uitdrukkingen voor precies hetzelfde, namelijk, hij geeft leven. En dat is inderdaad omdat hij die geest, namelijk het leven Gods, ontvangen heeft, vanwege de Heilige Geest dus. Vanwege de opstandingskracht die God nou eenmaal heeft en ook geeft. Nou, dat lazen we dus ook in Jesaja 42, vers 7. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis die in duisternis zitten. Leuk, weet u nog dat Petrus in de gevangenis zat, en zonder slag of stoot greep een geest. Nee, een engel waar ik zeg met opzet geest. Greep geest, en moet ik maar weglaten. Greep geest hem bij de hand als het ware. En hij liep zo uit zijn boeien en uit de gevangenis weg. Dan zeggen we, dit is de vervulling van wat hier staat. En Jesaja zeg ik, dat is waar, maar dat is niet zo belangrijk hoor. Want tot Petrus werd gezegd dat hij ooit gevangen zou worden genomen en zou daar niet uit bevrijd worden. En waar blijft dan de vervulling van Jesaja 42? Zodat het niet het belangrijkste is. Zo, dus was het een teken toen Petrus uit de gevangenis bevrijd werd. Waarvan dan wel? Makkelijk, hè? Het is een uitbeelding van hoe de gelovige Jood, die gelooft dat Jezus de Christus, zoon van de levende God, Petra, Petrus enzovoort, weet u wel, hoe zo iemand zonder slag of stoot, zonder geweld, maar door mijn geest, zei de Heer, bevrijd wordt uit de gevangenis, oftewel uit de slavernij, oftewel uit het diensthuis, van de wet namelijk, onder andere, en gewoon naar buiten loopt. De deuren zitten wel dicht, maar dat maakt niet uit. Loopt er gewoon uit. En met name Petrus is daar aardig, is een aardige, heeft daar een aardige rol in. Ik wou zeggen, een leuke toneelspeler, maar dat bedoelde, zo bedoelde ik het niet. Maar ik bedoel, hij speelt een rol. Hij zit in een bepaalde positie, die van Israël. Want het is juist deze Petrus die er zoveel moeite mee had om uit die gevangenis uit te gaan. Eigenlijk wou hij er liever in blijven. Nee, niet in dat verhaal, maar hè? Hij zat er maar zo weer in, hè, in het Jodendom. In die gevangenis, hè. Ja. Had moeite met uitsmijters. Maar goed. Ja, hij moest een spekjood worden. Dat is ook wat, hè. Dan weet u toch wat het is, hè. Goed. In ieder geval, hij moest verlost worden uit de gevangenis. Dus inderdaad, het is een beeld van de verlossing van Israël. Als er dan al iets in de gevangenis is, is het Israël. Slavernij onder de wet. Als er dan al iets blind is, is het Israël. Verblind door het licht. Enzovoort. Het geldt niet alleen voor Israël, het geldt voor de wereld net zo goed natuurlijk. De volkeren. Staat hier ook, hè. Licht der heidenen enzovoorts. Maar het is natuurlijk gaat natuurlijk toch niet in de eerste plaats om de letterlijke betekenis, maar wel in de eerste plaats om de overdrachtelijke betekenis daarvan. Al die wonderen en tekenen in Johannes zijn dan ook een uitbeelding van geestelijke dingen, geestelijke waarheden, namelijk hoe via het woord het leven komt. Welk woord? Zoals één woord noemen? Zoals één woord noemen waardoor het leven komt? Ik ben er niet kabbalistisch genoeg. Is maar goed ook. Door één woord waardoor het leven komt? Dat is maar één woord. Ja, ik moet als ik de vraag anders